Kings of Salem en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwen Heer voor zijn genade verhelden, zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijder kentenis aan. Het is uit Psalm 116 en daarvan het zevende en het achtste vers. Wensen uit Gods heilig woord u voor te lezen, Psalm 44, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht in de middag van deze heilige rust en sabbatdag ons nog samen aan de plaatsen des gebeds. Het mag nog en het kan nog. Anderen liggen uitgestrekt op de ziekbed. Anderen zijn in de hospitalen, in gestichten. Daar zijn er ook onder ons die voor de poorten der eeuwigheid liggen. Heere, ge mocht des ontfermers nog gedenken. Voor en toebereiden voor de eeuwigheid die aanstaande is. En nog genade verlenen om met u verzoend, met u bevredigd en hersteld in de gemeenschap met God, om straks als de dood komt geen vreemd God te zullen aanschouwen. Heere, we dragen ze beide op aan uw troon in de ernstige omstandigheden. Leer ons sterven eer dat het sterven wordt. Wil het op ons aller harten binden de noodzakelijkheid om met u verzoend te worden. Opdat als straks de dood komt, die dood geen koning der verschrikking, maar een bode des vredes zal zijn, die uit dit tranendal ons zal verlossen. En verlossen van de zonde en uit alle banden en gevangenissen. En uit alle strijd en uit alle moeite. We hebben er weer wat van gehoord bij het lezen van uw goddelijke getuigenis. Och, wil ons gedenken in den Zoon uw eeuwige liefde. En ons samen zijn nog kronen met uw tiernemen. Uw woord zal nog gelezen worden in de taal des lands. Het zal ook nog gepredikt worden. Heere, we zijn allen steil en diep afhankelijk van u en van de invloeden van uw goddelijke geest. Dat er in dit middaguur nog eens een woord mocht vallen in een door u wel toebereide aarde des harten, dat nederwaars wortelen schiet en opwaars vruchten draagt, van geloof en van bekering waardig. In dit morgenuur is dat heilig sacrament nog bediend, naar uw goddelijk bevel en geweet, onder welke omstandigheden en wat de noden dat er zijn en wat de behoeften. We gedenken degene die daar aangezeten hebben, maar ook degene die daar niet aangezeten hebben. Verhinderd of dat ze met ons waren, maar zoveel bergen in de leven. Och, Heere, ge mocht alle bergen nog eens slechten en alle dalen nog eens vullen. Ge zijt een God die door de vlakke velden rijdt en uw naam is Heer der Heeren. Wil uw woord in deze middag nog openen, daartoe nog kracht en sterkte, licht en wijsheid verlenen, en dat we met uw volk er nog wat van krijgen mochten, want we kunnen onszelf er totaal niets aan van geven. Maar dat er nog een kruimeltje vallen mocht van de tafel des Heeren. Voor een hond, voor een mens die als een hond zichzelf leert kennen. Zoals die Canaanese vrouw daartoe verwaardigd is geworden. En toen ze op dat plaatsje gekomen is, dan heb je zelf gezegd, ik heb zo groot geloof in Israël niet gevonden. Niet in de hoogte, maar in de laagte, in de diepte. In de valleien van ootmoed, waar een mens een welgevallen krijgt. In de straffen van zijn ongerechtigheid. Waar een mens op een plaats komt, dat God met hem kan doen wat hem wil. En dan maar uitzien wat God met hem doen zal. Voorbijgaan of opnemen. Het laatste zal voor dat volk gebeuren. Dat is uw eigen woord, mail dames. De vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Heere, ge mocht ons samen zijn. Nog beweldadigen met uw inkomst en met uw overkomst. Uw knechten allerwege sterken, de behulpsels helpen. De zieken en kranken, de weduwen en wezen en weduwenaars. En alles wat in rouwe gedompeld is ook in ons midden. Des onfermes gedenken, uw aangezicht doen licht ook over een moeder die geopereerd zal moeten worden in die andere stad. Och, sterk nog en ondersteun nog naar ziel en lichaam beide. De jongens in de dienst des lands mochten we aan u bevelen. En ge mocht in deze middag en in deze avond nog een rechte nabetrachting geven in onze harten. Tot een bevestiging of tot een onderzoek. En tot een heilige jaloersheid. En tot een verbreken van alle banden. Waar we door God in de banden zijn geslagen. Doe verzoening over onze misdaden. Wil bezoeken degene die met ons niet kunnen opgaan. En die wettig verhinderd zijn. We dragen zalen op aan uw troon. Gedenk in alle weg en pad en verzoen onze zonden om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkander van de 44ste psalm. En daarvan het 12e en het 13e vers. De psalm de 44. En daarvan het 12e en het 13e vers. Maar wij om uwentwil verdreven, verliezen al den dag het leven. Wij worden slechts van hen geacht. Als schapen voor het mes gebracht. Waak op, o Heer, waarom toch zoudt gij slapen en de smart vergroten, ontwaak toon dat ge ons nog aanschouwt en ons niet eeuwiglijk wil verstoten. Het is het 12e en het 13e vers van de 44ste psalm. geliefden. Avondmaalstijden moesten, zoals een van onze oudvaders opmerkte, tijden zijn van blijdschap en van vreugde voor Gods kerk. Maar menigmaal zijn het tijden van beroerte. Tijden waarin verschillende zielen als in banden en gevangenissen geslagen, met vrezen en met beven tegen die bediening aanzien. Vanzelf, we zijn nog in de strijdende kerk. En de strijdende kerk kenmerkt zich door veel strijd. Wat de natuurlijke mens niet kent en wat een uitwendig beleider ook niet weet. Maar een strijd die gestreden wordt in het hart van Gods gunstgenoten. Daar is niet één avondmaal volmaakt hier. We hopen daar vanavond nog wel iets meer over te zeggen, maar het is altijd gemengd. Gemengd met blijdschap en ook met droefheid. We zouden hier in de strijdende kerk zo graag al Gods volk bij elkander hebben. Er staat in Psalm 122, in Douwe Rijn van Dateen, daar zal al dat volk komen te samen, de stammen Israëls meteen, om God te prijzen in het gemeen, naar zijn liefelijk gebod bekwaam. Maar dat is niet zo. Dat zal straks in de hemel zijn, maar hier op de wereld niet. En vanzelf, het is een persoonlijke zaak voor elk mens. Maar dit is zeker en gewis. Wanneer we iets van het leven goddelachtig zijn, dan zal daar een beheerte en een verlang zijn om dat ook in het openbaar te betonen. Daar zijn er die met onoverkomelijke bezwaren aan hun kant te worstelen hebben. Daar zijn mensen die bij een avondmaalsbediening daaronder zitten en daarbij zitten. Het ene ogenblik dan zeggen ze ja, het andere ogenblik zeggen ze nee. Het ene ogenblik dan zouden ze denken te gaan, het andere ogenblik dan is het weer of ze aan die bank genageld zijn. Er zijn zoveel stemmen hier. En vanzelf, het is waar, mensen, het gaat op een grote eeuwigheid af. Ik zou wensen dat al diegenen die daar komen, met mezelf ingesloten, dat we dat altijd eens recht beseffen. Want het is noodzakelijk dat het eeuwigheid wordt voordat het eeuwigheid is. Daar zijn mensen die soms een flikkering in de ziel hebben, wat hun soms hopen heeft voor een enkel minuutje. Maar dan zegt die vijand weer, kijk naar je leven. Wat is je leven? En dan liggen ze weer tegen de grond. Daar zijn zoveel zaken, mensen. Als we vanmiddag daar verder op in zouden moeten gaan, zou niet nodig wezen dat we een tekst hadden. Om zoveel bezwaren die er opkomen, om die ten opzichte van het avondmaal, om die te bespreken. Een weldaad persoonlijk, mensen, we hebben straks gezongen uit Psalm 44. En daar zegt de kerk: waak op, o Heer, waarom toch zoudt gij slapen en de smart vergroten? Ontwaak, toon dat ge ons nog aanschouwt en ons niet eeuwig wil stoten. Als dat nu in ons harte is, mensen, dan mocht de Heer, die mocht in deze middag eens een weinigje licht willen schenken. En eens klaarheid. Opdat we straks deze plaats konden verlaten met enige opgewektheid in onze hart. Met andere woorden, het is vanmorgen wel bediening geweest, maar het kan vanmiddag ook nog wezen. Het kan vanmiddag ook nog bediening wezen. We wensen vanmiddag een enkel woord te zeggen over Colossenzen 3. Het derde vers. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer we nu dat eerste gedeelte gaan bezien vanmiddag, dan zou ik daarboven willen schrijven: een gelukkig sterfgeval. Een gelukkig sterfgeval. Een noodzakelijk sterven, een profijtelijk sterven en een pijnlijk sterven. Want gij zijt gestorven. Waar gaat het over in die tekst vanmiddag? Het gaat hier niet over de natuurlijke dood, gelijk van Lazarus geschreven staat dat hij stierf. Het gaat ook niet over die dood waarvan we op een andere plaats in de waarheid lezen dat we geacht zijn als een dode. Dat staat in Psalm 31, het 13e vers. Uit het hart vergeten als een dode. Maar in onze tekst vanmiddag gaat het over het geestelijk sterven. Over het geestelijk sterven. Nu is het eigenaardig, mensen, dat hier staat: want gij zijt gestorven. Er staat niet: gij zijt gestorven met Christus. Nee. Daar staat alleen maar: want gij zijt gestorven. Is het mogelijk dat we in ons leven geestelijk sterven zonder Christus en buiten Christus? Nee. Dat bestaat ook niet. Want toen Christus gestorven is, toen is de ganse kerk met hem gestorven. zoals ook naar Efeze 2 de gehele kerk met een begrafenis en de ganse kerk ook met hem opgewekt wordt. Maar wat is het dan wat we hier moeten verstaan met die woorden, want gij zijt gestorven? We hebben vanmiddag eerst eventjes een ogenblikje stil te staan bij het sterven van de Heer Jezus. En ik hoop dat ge dat allemaal volgen kunt en mogen. De Heer Jezus, die is niet gestorven aan de inwonende zonde, maar de Heer Jezus die is gestorven aan de toegerekende zonde. Gods volk dat sterft aan de inwonende zonde. De Heer Jezus die is gestorven voor de zonden van zijn volk. Dat was een noodzakelijk sterven vanwege de gerechtigheid en vanwege de waarheid Gods. Maar vanzelf, als de Zoon Gods, heeft hij nooit geen zonde gekend en nooit geen zonde gedaan. Ik heb daar ook niet zo ver over uit te wijden vanmiddag, omdat dat klaar genoeg is. Je hebt het al zo vaak gehoord, dat Christus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Christus, onze belijdenisschriften zeggen dat Christus geboren is, in de wereld gekomen zonder toedoen van een man. Bij ons is het, wie zal een reine geven uit een onreine niet één. Omdat we allemaal in de geboorte de zonde van Adam overerven. Dat gaat van vader op kind. Maar bij Christus was dat een andere zaak. De engel Gabriel, die heeft tegen Maria gezegd, de Heilige Geest die zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Christus is dus in de wereld gekomen zonder zonde. De zonde van Adam die wordt ons toegerekend. Maar de zonde van Adam is Christus niet toegerekend. Die is wel op hem gelegd. Zoals je dat herhaaldelijk leest in Jesaja 53. Dat om ons ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons den vrede aanbrengt, die was op hem. Hij is, zegt Paulus, tot zonde gemaakt. Hij was geen zonde, maar hij is tot zonde gemaakt. Opdat hij door zijn dood de kracht, de heerschappij voerende kracht van de zonde voor eeuwig zou verbreken. En opdat de zonde over dat volk niet meer heersen zou. Paulus die zegt, want ge zijt niet onder de wet, maar ge zijt onder de genade. En wat de dadelijke zonden betreft, daar heeft de Heer Jezus nooit geen kennis aan gehad. Nooit. Wij hebben een hart geliefd dat vol is van zonde. Al de zaden van boosheid, die worden bij een mens gevonden. Het is een voorrecht dat er nog algemene genade is. Dat een mens nog beteugeld wordt. Maar een mens is net als een leeuw die achter de tralie zit. Daar moet je maar veel over denken, mensen. Dat je niet anders bent, hoor. Want als God je loslaat, dan is er geen houden aan, mensen. Dan vliegt een zoon naar het eeuwig verderf. Dat een die zegt in Psalm 66, die ons bewaart ons leven, die voor ons zorgt tot ons behoedt, opdat we niet vallen of beven, ja dat niet slibberen onze voet. Dat is geestelijk vanzelf zaligmakend. Maar David die bidt ook in Psalm 119, verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. En als we ontdekkende genade krijgen van de hemel, dan worden we van niet één mens zo benauwd en bang dan van onszelf. Omdat we van ogenblik tot ogenblik de bewarende hand van God nodig hebben. Christus die heeft daar nooit om moeten bidden. Nooit. Die heeft in het midden van zijn vijanden gezegd, wie van u overtuigt mij van zonde? En er was er geen één die zijn mond opendeed, niet één. Christus zijn hart kon door de duivel ook niet aangeraakt worden. Dat is bij ons zo anders, mensen. Soms één woord wat we horen. Soms één ding wat we zien, dat heeft zo'n invloed in ons hart en in ons leven, dat het met geen woorden is om uit te drukken. Dus nu kom ik weer tot dat punt terug. Christus, die is wel gestorven voor de zonde van zijn volk, maar die is niet gestorven vanwege de inwonende zonde en vanwege het inwonend verderf dat in zijn hart was. Hij was waarachtig God, maar hij was ook waarachtig rechtvaardig mens. De catechismus die zegt dat een mens die zonde had, die kon niet voor anderen betalen. En dat is ook zo. Dus nu heeft Christus nooit een dood moeten sterven vanwege het inwonend verderf. Maar dat is met Gods volk is dat anders. Dat volk dat sterft hier. Paulus die zegt, want gij zijt gestorven. En waar moet nu Gods volk aan sterven? Dat is een antwoord dat we daarop moeten geven. Dat is veelomvattend. Een mens die moet sterven aan zichzelf. Een mens die moet sterven aan zijn eigen leven. Een mens die moet sterven aan zijn eigen wijsheid. Aan zijn eigen vermogen. Aan zijn eigen zin en wil. De apostel Johannes die spreekt over de beheerlijkheid der ogen. De beheerlijkheid des vleeses. Over al die ijdelheid waar een mens zijn hart en leven vol van is. Hij moet sterven aan zijn leven. Daar moet een tijd in een mens zijn leven komen dat een de doodslag krijgt. Met andere woorden, dat God zelf er een eind aan gaat maken. Paulus die zegt, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? En u komt in de wedergeboorte, komt ten Here in het leven van zijn volk. De lust en de rust in de wereld en in de zonde af te snijden. God die komt door zijn almachtige genade in het leven van dat volk een tijd doen beleven dat de wereld vergaat met al zijn beheerlijkheden. Dat de wereld voor een mens geen aantrekkingskracht meer heeft. Dat een mens, laat ik het zo zeggen, dat een mens veel liever zou sterven dan dat er nog zou leven. Omdat de zonde voor een mens de dood wordt. Omdat een de zonde leert kennen als een belediging van de allerhoogste majesteit Gods. Omdat men de zonde leert kennen in zijn verfoeilijk en verdoemelijk en verwerpelijk karakter. Van nature dan heeft de mens er geen besef van. De mens is gelukkig, vooral als het met David kan zeggen, gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Daar is vanzelf een bijzondere voorzienigheid Gods die gaat over Gods uitverkoren volk. En die mensen die kunnen wel veel doen, maar die kunnen nooit alles doen. En er komt een tijd in de leven, mensen, dat ze dat gaan opmerken en ter harte gaan nemen. Dat het van de kindse dagen en van de jongelingsjaren en als een jonge dochter, dat het anders was als dat het bij een ander was. Benauwd voor dit, bevreesd voor dat. En u kan een mens jaren onder algemeen overtuigen zijn weg en zijn pad bewandelen. Dat gebeurt. Eer dat de navel wordt afgesneden. Je leest ervan in Ezekiel 16. Dat je navel afgesneden wordt. En dat wijst op de afsnijding van de zonde. Een mens die kan onder, laat ik het zo zeggen, onder algemene overtuigingen, kan een mens het benauwd hebben, moeilijk hebben. Hij zou met die andere jongens en met die andere meisjes, zou het ook wel mee willen. Maar er is altijd iets in haar hart en leven wat ze terughoudt. Wat ze ook gedurig bij bedreven zonden op de knieën in verborgen brengt. Om vergeving gaan vragen. Vragen of de Heere ze bewaren wil. Morgen dan vallen ze hetzelfde terug. De navel is niet afgesneden. Het is niet tot een einde gebracht. En nu worden ze benauwd voor de hel. Benauwd voor het oordeel. Bevreesd voor het oordeel. Vanzelf. Maar in de waarachtige bekering, dan komt er een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. We zullen proberen om een voorbeeld ervan te geven, één of twee uit de waarheid. Manasse, die heeft Een leven raad in de zonde. Die man die is geweest, wellicht 47 of 48 jaar oud toen God hem bekeerde. Maar zijn vader die was 12 jaar dat hij stierf, toen is een koning geworden. En toen hebben de profeten die hebben die man 25 jaar achterna gegaan. En gewaarschuwd en vermaand. Die consensie die zou wel eens gesproken hebben. Hoewel, hij hing er overheen. Want toen de laatste profeet zei, je oren zullen ervan klinken van de oordelen die ik over je brengen zal. Dan staat er in volgende vers dat een woord ging om Jeruzalem met bloed te vergieten. Maar die man die heeft toch inwendig een ontzaglijke strijd gehad. Want mensen, ook ten eerste, wat als kind door je gehoord is, waar je in opgevoed bent, is voor een mens een ontzettende zaak om eroverheen te stappen. Daar zijn mensen die tot in de dag van de dood denken over de opvoeding, over hetgeen wat ze gehoord hebben en wat ze gezien hebben. Zonder tot bekering te komen. En u kan een mens, die kan wel groot praten. Oh ja, mens kan alles in dat respect. Maar daar blijft toch wat liggen van die opvoeding. Daar blijft wat liggen van geen wat ze gehoord hebben. In de kerker van Babel, daar is die man van God bekeerd. Die man had. En daar heeft hem bekend dat de Heere God was. Daar is naar de kant van God gevallen. En dat daar gekomen is een totale breking van de zonde. Dat is daarin openbaar geworden niet alleen dat hij de God van zijn vader ging aanroepen. Maar toen hij terugkwam, toen heeft hij met alles wat in hem was, geprobeerd om te herbouwen hetgeen wat er afgebroken had. En het is wat een smart geweest dat die andere mensen tegenwerken. Want nu was hij wel tot God bekeerd, maar die mensen waren niet tot God bekeerd. En u heeft een daar de droeve vrucht tot in het einde van zijn leven van moeten dragen. Denk aan de verloren zoon in Lucas 15. Die weggereisd is naar een vergelegen land. Die tot zichzelf gekomen is. Die tot zichzelf komen moest. Want ten Heere die komt zijn volk te overreden. Met kracht en met majesteit. Je ziet de moordenaar aan kruis. Die is aan dat kruis naar luid van Matthäus vloekende gekomen. Vloekende. Maar die is gestopt in zijn vloek. Gestopt. De andere die gaat door. Maar hij kan niet meer. En hij zegt hem tegen die andere man. Vreest ook gij God niet. Daar ging hetzelfde oordeel zijn. Ik moet naar de hel, maar jij moet ook naar de hel straks. Dat heeft die man daar betuigd. En de vruchten van de waarachtige wedergeboorte, die zijn in het leven van die man openbaar geworden. In het aanvaarden van Gods gerechtigheid. In het omhelzen van het oordeel. Maar ook daarin, Heere, gedenk mijner. Wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En gij zijt gestorven, zegt een apostel. Dat volk dat sterft aan de zonde. Worden ze ganselijk van de zonde verlost in dit leven? Nee, mensen. Ze kunnen wel verlost worden in de rechtvaardigmaking van de schuld der zonde. Maar de smet der zonde En de gevolgen van de zonde, die moeten ze meeslepen tot aan de dag van de dood. En vanzelf nu is God wel eens zo goed voor dat volk, dat er ogenblikken zijn dat de zonde eronder ligt. Koopbrugge die schrijft in een brief aan een vriend, dat toen de liefde Gods zijn harten vervulde, en die liefde Gods de overhand had, toen lag de zonde met al zijn macht eronder. En hij schreef, toen heb ik zo makkelijk geleefd. Zo makkelijk, zonder beroering. Maar dat was zolang als de liefde Gods in zijn hart was. En je leest in die liefde van Jan, moet je maar veel in lezen, mensen. Daar moet je maar veel in lezen, die man. Ben Jan die schrijft, toen vorst Emmanuel in stad Mensenziel kwam, toen zijn al de diebolisten die zijn eruit gevlogen. Maar die zeiden bij sommigen, die ben er toch in gebleven, die ben onder de planken gaan kropen. Onder de planken. Die het dreigen verborgen. En hij zei, zodra dat vorst Emmanuel weer uit stad Mensenzielen was, toen zijn ze weer op de been gekomen. En dat blijft de strijd voor de kerk. Maar de apostel die zegt, gij zijt gestorven. Dat volk, dat kan er niet meer in leven. Het is de dood voor dat volk geworden. Waarom? Vanwege de waardigheid Gods. Vanwege de hoogheid Gods. Vanwege de majesteit Gods. Vanwege de heiligheid Gods. Ook vanwege de liefde Gods. Want er is niets harder mensen dan om te zondigen tegen de liefde. In de eerste plaats, in de eerste gang van ons leven, van ons geestelijk leven, dan is het een zondigen tegen de deugden en de volmaaktheden Gods. In het eerst dan weten we van geen Christus af, mensen. Dan weten we van geen drie personen af. Want het is heus geen leerlesje. Oh nee, het moet van stuk tot stuk van de hemel ons geleerd worden. In het eerst als God een mens bekeert, want gij zijt gestorven, dan weet een mens alleen dat er tegen God gezondigd is. Tegen God gezondigd. Maar straks dan gaat dat dieper. En dat lees je bij de profeet Zacharia. Daar staat dat ze zullen zien in welke dat ze gestoken hebben. En ze zullen rouw over hem bedrijven als over een enige zoon. Zodra dat Christus in ons hart verklaard wordt. Zodra dat we ingeleid worden in de vernedering van de borg, dat die wonden, dat die hem toegebracht zijn in het huis van zijn liefhebber, dan krijgt een bittere tranen te schrijven, dat zoals Revius zingt in zijn gedicht, dat hij die beker gevuld en dat hij die kroon blokte heeft. Een bittere smart, maar daar is nog een smart die nog dieper gaat. Die nog dieper gaat. En dat is tegen de liefde. Tegen de liefde. Je leest van Petrus. Toen die man de Heer Jezus verloochend had. En dat hij zichzelf en hing vervloeken. En zweren. Ik ken die mensen niet. En dan er zo nauw aan verkleefd en verknocht. Want Christus die had de hoogste plaats in zijn hart. Er was geen persoon op de wereld die hij zo beminde als de Heer Jezus. En dan driemaal verloochend. Driemaal verloochend. En toen de Heer Jezus alleen maar op hem keek. Een oog op hem sloeg. Niets tegen hem sprak. Nee. maar alleen maar naar hem zag, dan staat hij naar buiten gehandeld. Weende hij bitterlijk. O, wat heb ik gedaan. Wat heb ik gedaan. En in het zien op Jezus van Ambrosius, daar moet ik maar veel in lezen. In het zien op Jezus, dan zegt Ambrosius, dat de oud, dat de kerkvader, die hebben vermeld, dat er groeven onder zijn ogen waren, van schreeuw. Die Petrus. En elke keer als een haan hoorde kraaien, dat de tranen in zijn ogen kwamen. Ja. Maar nu de zondigen tegen de liefde. Die verloren zoon. Wat heeft die jongen gezegd? Wat was zijn voornemen tegen zijn vader te zeggen? Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ik ben niet meer waardig om je kind genaamd te worden. Maak me als een van uw huurlingen. Gezondigd tegen de liefde. Gelukkig als een mens door de liefde overwonnen wordt. Door de liefde aan God verbonden, aan Christus verbonden, aan de Heilige Geest verbonden. Door de liefde. Want gij zijt gestorven. Gods volk dat wordt benauwd van de zonde. En dat volk dat beheert wat? Net als Ammon. Bij hem was verkeerd in de verkeerde weg. Maar toch, geliefden, er staat in dat kapitel, staat er wat van geschreven, dat toen dien Ammon Tamar verkracht had, dat hij ze haatte en dat hij ze zo haatte dat hij ze wegstuurde uit zijn huis. En om nu zo met de zonde te handelen, als dat Tamar handelde, als dat Tamon handelde met Tamar. Wat een voorrecht als dat mag zijn, mensen. Want gij zijt gestorven, de zonde die wordt voor die mensen de dood. En ze gaan zolang als ze leven gebukt onder de smet der zonde en onder de gevolgen van de zonde. Elke dag komt dat terug in de leven, mensen. Elke dag. En nu is dat noodzakelijk vanzelf, opdat het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden, in zijn kracht en zoetigheid en dierbaarheid in de zielen verklaard wordt. Maar vanzelf, dat sterven waar Paulus van spreekt, dat is een noodzakelijk sterven, maar het is ook een profijtelijk sterven en het is een pijnlijk sterven. Profijtelijk sterven, want het is noodzakelijk en profijtelijk opdat het leven Gods in de ziel verklaard zal worden. Een mens die kan niet leven zonder dat er gestorven is. We moeten eerst sterven om te leven. Er zijn zoveel mensen die denken dat ze leven, maar die zijn nog nooit aan de zonde en aan de wereld en aan dezelfde gestorven. Ja, er is nog wat anders. Er is zo'n mens, sommigen die zeggen tegen me vanmiddag, vergeet je niet wat? Nou, je kan makkelijk wat vergeten. Maar vanzelf, en we moeten eerst sterven aan de zonde en aan de wereld, eer dat we aan ons eigen gaan sterven. En dat we gaan sterven aan de eigen gerechtigheid. En dat we gaan sterven aan ons eigen God. En dat we gaan sterven aan de wet, opdat Christus in ons zal leven. Mensen, de weg naar de hemel, die kan door geen mens
met zijn verstand uitgestippeld worden door geen mens. Want ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten en door paden die ze niet bewandeld hebben. Vroeger, toen er nog zoveel van Gods volk waren, en er was eens een mens die was tot opening gekomen en tot ruimte gekomen, en die had vrijmoedigheid om op een gezelschap te komen. Want pas zelfs vroeger in die dagen, dan liepen ze niet zo hard hoor, dan waren ze wel eens een beetje voorzichtig. Dan was er zo'n scheiding tussen dat volk en hun. Dan zagen ze als bomen er tegenop. Als bomen. En ze hebben wel eens wat verzonnen. Een boodschap verzonnen. Zomaar verzonnen. Om in haar huis te komen. Hij heeft ook wel eens gedaan. Dat je schreeuwt om bij een kind van God te komen. En dat je geen vrijmoedigheid had. Want als ze zei, ze zegt, je wil de schep waar je komt doen. Ze zegt, je hoofd er was dan. Ze zei, wel vermoorden. Ze zei, wel opmerken dat er niks van God bij is. En toch zo graag er naartoe willen. Totdat God op zijn tijd de weg is heeft geopend. En de weg gebouwd. En als ze dan eens vrijmoedigheid had om eens wat mee te delen. Wat zei dan die oude mensen vroeger? Dan zei ze welkom in de strijd. En dan keken ze zo op alsof ze in Keulen hoorden donderen. Werken. Dan dachten ze welkom in de strijd. Ik heb al 10 jaar achter me. Ik heb al 15 jaar strijd achter me. Ik dacht dat ik er door was nou. Ik dacht dat ik eruit was. Ik dacht. En niet alleen denken, maar zingen, dat versje, in Psalm 84. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalen hoort. Van Sion haast voor God verschijnen. En als ze dan vroegen, geloof je dat je bekeerd bent? Dat ze zei ja. Geloof je dat je genade hebt? Oh ja, dat geloof ik. Waarom? Wat deed je rond? Oh, gisteren zo'n aangename dag gehad. Vorige week zo'n aangename ontmoeting gehad. 3 weken geleden zo'n opening gehad. Welkom in de strijd. Waarom? Omdat ze alles nog kwijt moeten raken. Er was een man die zong, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. En u is veel pijnlijker om te sterven aan je godsdienst dan aan de zonde. Dat is de pijnlijkste zaak die er is, mensen. Dat we ons eigen leven moeten gaan verliezen. Ja, de Heer Jezus die gaat nog verder als verliezen. Die zegt zijn leven haten in deze wereld. Haten. Vanwege de ervaringen die Job doet uit ontdekkingen van God en Heilige Geest die in je zielen zichzelf komen te openbaren. Want gij zijt gestorven. De mens die moet aan zichzelf sterven. De kruisles van de Heer Jezus is. Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. En die met zijn kruis op zijn schouders. Dat lam te volgen waar dat het heen gaat. En u allemaal meer en meer van jezelf afzien. Een blinde die de weg niet weet. Een kreupele die niet lopen kan. Een lamme die niet gaan kan. Afgebroken. En een onbekeerd mens in zichzelf en voor God te worden. Een mens die moet gaan sterven aan alles. En als nu aan alles moet gaan sterven, mensen, dan zegt, wat zou nou gaan zeggen? Dan zouden we zeggen, Heer, waar denk je dan gestorven? Waar ben ik aan gestorven? Want er komt zoveel op in zijn hart en in zijn leven, waar het eigenlijk nooit over gedacht had. In de beschrijving van Brink Jan. Daar kwam een vrouw voor de poort van de hemel. En die had een doekje om de nek van de roepel. Die wou ze me naar de hemel zien. Maar dat doekje, dat moest er ook nog. Een naakte zondaar. Door de poorten des hemels. Een naakte zondaar. Van alles af. En dan kan je wel begrijpen dat het geen wonder was dat die discipelen, toen die rijke jongeling wegging van de Heer Jezus, dat die discipelen zei, wie kan er dan zalen? Wie kan er dan zalen? En dan zegt de Heer Jezus, wat nu onmogelijk is bij de mens, dat is mogelijk bij God. En dat hebben we nu te leren. Zoals een dichter daarvan zingt, uit een 119e psalm. En daarvan het 77e vers. Zie mijn ellende, o Heer, en help uw knecht. Want uw wet is in mijn hart geschreven. Uittwist gij zelf mijn twistzaak naar uw recht. Verlos mij sterk met nieuwe moed mijn leven. Naar het goddelijk woord mij gunstig toegezegd en mij ten troost in angst en druk gegeven. Het 77e van de 119e psalm. Mijn geliefden, nu zijn er en vele mensen die in de zonde en in de ongerechtigheid sterven. Daar zijn er velen die nooit stilgezet. Daar zijn vele mensen die hun eigen leven leven. Soms wel eens overtuigingen van de zonde. Maar nooit geen breken met de zonde. En wat zal het zijn, mijn hoorders, als een mens zo God zal moeten ontmoeten. Om dan het loon der ongerechtigheid straks te ontvangen. Om dan straks zijn ogen open te doen. In de buitenste duisternis. Waar zal zijn wenen en knetsen dat dan? Het is de tijd der genade nog. We leven nog onder de bediening van woord en sacrament. Dat we onszelf niet mochten misleiden met een valse godsdienst. Dat we onszelf niet mogen bedriegen met een ingebeelde hemel. Maar straks dan krijgen we met God te doen. Paulus zegt, gij zijt gestorven. Een gelukkig sterven dan. Een gelukkig sterven dan. En u kunnen alle mensen niet zeggen als Paulus op de weg naar Damascus heb ik gestorven. Dat kan er kunnen alle mensen niet zeggen. Timotheus die kon het ook niet zeggen. Die hij wat strijd ermee gehad. Of hem gestorven was. Maar die lieve Paulus die heeft hem in zijn strijd bemoedigd. Als een gezant van de hemel. En die zegt, oh lieve jongen. Van kinds had hij de schriften geweten. Die je wijs konden maken tot zaligheid. En hetzelfde geloof dat in je moeder. En in je grootmoeder was. Datzelfde geloof, dat is hij ook in u hart. Jong en oud, klein en groot, God die mocht zijn almachtige genade nog willen verheerlijken. Daar zijn er zoveel in onze dagen die denken dat de weg naar de hemel zo makkelijk is. Ja, het is makkelijk als God het makkelijk maakt. Maar anders is het een onmogelijkheid. Onmogelijk aan onze kant is. En dan zegt Petrus indien de rechtvaardige nauwelijks zalig zou worden. Waar zou de goddeloze en de zondaar verschijnen? En die moeten een goddeloze en een zondaar van binnen worden. Want de meeste mensen denken dat apart dat ziet op de wereld. Maar Gods volk moet dat ook in leven en doorleven. Ze moeten het allemaal doorleven. En dat er geen ontkoming is als alleen in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Alleen in zijn eeuwig geldende gerechtigheid. Want gij zijt gestorven. Geliefden, is de zonde de dood voor ons geworden? Hebben we van de wereld een wallig gekregen? Omdat die wereld God haat en God verzaakt. En niet anders is als vijandschap tegen God. Hebben we het geleerd in ons leven om de zonde af te sterven en om de gerechtigheid te leven? En u vanzelf, daar blijven problemen die God alleen maar oplossen kan. Onder de oude Romeinen, dan hadden die krijgsoversten die vochten in het leger, die hadden allemaal een schild bij de. Allemaal. En dan de hoofden van die overwonnenen, vooral van die generaals en van de voornaamsten van het leger, dan sloegen ze er hoofd af en spijkerden ze die hoofden aan dat bord, aan dat schild. En dan als ze terugkwamen als overwinnaar, dan hadden ze al die koppen bij. En dan toonden ze dat die mensen. En nu in het leven van Gods volk, dan zullen er tijden zijn dat ze zeggen, Heere, zou ik wel één kop op mijn schild hebben. Zou ik wel één kop op mijn schild hebben. Zonden die we dachten dat al lang begraven waren. En al lang verteerd waren. Die staan soms nog op. Om te beroeren en om te benauwen. Het is een strijd tot een einde toe, mensen. Maar Paulus zegt, gij zijt gestorven. En om nu een behagen erin te hebben om te sterven. Paulus die wilde liever sterven als leven. Want die zegt het sterven dat is mijn gewin. Dat is mijn gewin. Het leven is mijn Christus. En het sterven gewin. En zijn gelukkige mens naar zijn droegreed. Die man die had God beloofd in zijn jonge tijd. Dat een 22 jaar oud was, dat naar de hemel mocht. Dat God hem in de heerlijkheid op zou nemen. En hij zei het tot zijn vrienden soms. Hij zei, ben zo verlangend naar mijn 22e jaar. Want hij zei, dan maar thuis kom, dan word ik verlost. En toen die vrouw van Hugo Binning op de sterven lag. 23 jaar oud. En Hugo Binning zo bedroefd bij dat sterrenbed stond. Toen zei ze tegen de man. Ze zei wees maar getroost. Want de Heere die heeft me laten zien. Dat je nog een jaar in de kerk moet werken. En achter een jaar dan is het ook jouw tijd. Dan mag je ook thuis komen. Wat een wel dat om zo te leven is. Hè? Want, och, wees maar eens eerlijk. Of het avondmaal is of dat geen avondmaal is. Maar het uitnemendste van dit leven, dat is moeite en dat is verdriet. Werkelijk niet. En aan het grootste verdriet, weet je wat dat is, mensen? Die dodigheid, die dorheid, die kouheid, die lauwheid. Och, als het niet als waar als grond, mensen, verre van dat, verre van dat, verre van dat. Maar als het zijn eigen oor stuk kon schreeuwen, vanwege het verlangen naar God, vanwege het verlangen naar God. En u als een lederen zak in de rook, zo menigmaal over de wereld zwerft. En weet je wat zwaarste kruis voor een kind van God is? Dat er niet bij God en dat er niet onder God kan komen. Dat is een zwaarste kruis. Is dat bij jullie ook die zwaarste kruis, mensen? Is dat ook die zwaarste kruis? Loop je wel eens te zuchten op de wereld? Daar zegt, o God, dat je beeld terug mag krijgen. En dat uw zoon gelijkvormig mag worden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Want gij zijt gestorven. En als straks als die dood zal komen voor dat volk. Niets meer te bedelen tegen de wegen Gods. Niet meer te vechten. Niet meer te strijden. Niet meer te zuchten. Niet meer te klagen. Maar eeuwig God te verheerlijken. Met al de gezaligen. En met al de verlosten voor de troon. Van God en van het Lam de Heere zegenen. En heilige de waarheid tot zijn eer. En tot onze eeuwige blijdschap. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen. Uw aangezicht over ons nog doen lichten. En in de avond nog lust en liefde geven. Om nog op te gaan onder uw getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En slechts een wijsheid leert. Gedenk de gemeente. In al de noden. En in al de behoeften. De huisgezinnen. In al de zorgen. In al het verdriet, ook onder ons geweest, de omstandigheden waar sommigen in verkeren. O Heer, ondersteun ze en sterk ze en bekrachtig ze. En heilig al de wegen van druk, tot uw naam zeer en eerlijkheid, om Jezus willen. Amen. In plaats van het derde versje, gaan we vanmiddag het eerste vers zingen, Psalm 36. Het trots gedrag der bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Het eerste van Psalm 36. Thank you. van de zegen des Heeren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.